De tekst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 8 en daarvan het zesde vers waar geschreven staat: En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. Dus maakten zich gereed om te bazuinen. Gemeente jongens en meisjes, afgelopen maandag was het weer zover. Het was de eerste maandag van de maand. En op de eerste maandag van de maand dan luiden de sirenes. Dan horen we dat sinistere geluid van de sirenes die proefdraaien. En het is een onheilspellend en een alarmerend geluid. En de ouderen onder ons, die kunnen onwillekeurig terugdenken aan die bange jaren, de oorlogsjaren, toen het geen proef, maar werkelijkheid was. Het was het geluid van naderend onheil uit de lucht. Het was de werkelijkheid, het was een waarschuwing. En zo gebeurt het nog in landen, denk aan Israël. Als daar atoomkoppen richting Israël gevuurd worden, dan loeien de sirenes. Dan zoeken de mensen hun schuilkelders op. Want die sirenes die zeggen het hun en ons allemaal. Er dreigt gevaar. Mensen, berg je toch. Zoek een goed heenkomen. En in onze tekst wordt ook alarm gegeven. Luchtalarm. Luchtalarm door de engelen die op de bazuinen gaan blazen. Er komt onheil opzetten. Er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren. En het blazen op die bazuinen, dat wil zeggen, mensen, zoek toch een goed heenkomen. Ja, onvoorstelbare rampen zullen over de aarde gaan. En ook over de mensen. En weet je, de dingen van de mens en zijn wereld, die haasten zich ten einde. God gaat alles klaarmaken voor de grote dag van zijn Zoon. En om het eindoordeel uit te spreken over de levenden en de doden. Maar, en dat is heel belangrijk in dat laatste Bijbelboek, zoals het ook in de hele Bijbel het geval is, steeds is er weer dat evangelisch verrassende. God waarschuwt eerst. Dat heeft God altijd gedaan, door middel van de profeten. Denk aan Jona. Hij moest Nineveh gaan waarschuwen, anders zouden ze ten onder gaan om het oordeel aan te kondigen. Denk ook aan Jeremia. Hij moest ook keer op keer de mensen het gaan waarschuwen. En Joël en zoveel andere profeten. En ze hebben het de mensen gezegd, denk erom. God komt met zijn oordeel. God komt met zijn slagen en hij komt met zijn gericht. God komt, want hij neemt het niet langer. En als sirenes in de oorlogdagen hebben ze geroep, hebben ze gealarmeerd. En ze hebben opgeroepen om een goed heenkomen te zoeken. Ze hebben zelfs daartoe steeds de weg gewezen. Die profeten hebben gezegd, die weg van de bekering, dat is een weg ter ontkoming. Een weg van inkeer. Een weg van omkering. Een weg van toekeer. En zo zit het met het laatste Bijbelboek niet anders. Gemeente van Urk, God komt. Jezus Christus komt. En voorafgaand aan die komst slaan rampen de aarde en mensen. Maar daar weer aan voorafgaand klinken de bazuinen. En ze kondigen aan, mensen, het komt. En daarna komt hij. Maar ook en vooral willen ze nog zeggen, zoek je toevlucht, ook vanmiddag. Zoek je veilig heenkomen bij God. Zoek je veilig heenkomen bij Jezus Christus, de komende rechter van mens en wereld. En kijk, dat is het evangelie dat ons ook nu vanmiddag hier in Urk toch bereiken mag en dat ik je preken mag. God komt. Het definitieve einde komt. Maar het komt niet onverwacht. Er is eerst die sirene. Er is eerst Gods luchtalarm. Gods luchtalarm over de mensen, over de wereld, over het leven van u, van jou en van mij. God overvalt ons nooit. Ja, Jezus komt wel als een dief in de nacht, zo onverwacht, zoals een onverwacht zijn dief komt, zo onverwacht zal de Heer Jezus komen. En alleen de Vader weet van die dag en hij weet ook van welk uur. Maar het is aangekondigd. Niet wanneer precies, wel dat hij komt. We zijn gealarmeerd. En elke tekst in de Bijbel is een bazuinstoot van Gods wegen. Het komt, dat einde van alle dingen. Maar ook het einde van mijn dingen, van mijn leven, van mijn bestaan. Dat zit er ook in. En al die alarmsignalen roepen ons op tot het zoeken van een goed heenkomen. Ze roepen tot het je geborgen weten in de schuilplaats die God zelf wil zijn voor mensen in Jezus Christus. Ja, dan komen die rampen wel. En we zullen zien dat het verschrikkelijke rampen zijn. Maar onze schuilkelder wil er ook zijn. God zelf. En waar die voltreffers ook vallen in ons bestaan, hoe die ook ons kunnen raken, heel erg raken zelfs, God wil onze schuilplaats zijn. Psalm 91 zegt het ons. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En daartoe wordt er op de bazuinen geblazen. Gaan op Gods bevel 7 engelen met hun 7 bazuinen het zijn definitief op onveilig zetten. En ze doen dat zoals we dat gelezen hebben in het hoofdstuk. Ze doen dat op het moment als het 7e zegel verbroken wordt. En we weten, het gaat hier over de openbaringen. Het zijn dus dingen die aankondigen hoe het zal gaan. Daar komen we straks nog op terug. Dus het is niet zo dat je mag zeggen van ja, kijk, in hoofdstuk 6 daar wordt geschreven dat de sterren van de hemel vallen. Dat is nog niet gebeurd. En hier in vers 8... of hier in hoofdstuk 8 vers 1 staat dat de Heer Jezus het 7e zegel verbroken heeft. Nee, het is een visioen. We weten van Johannes op Patmos dat hij een visioen krijgt, dat hij zicht krijgt in de hemel en dat hij de brieven aan de Heer Jezus aan de 7 gemeenten in Klein-Azië geschreven had, dat hij mocht in de hemel kijken. En hij zag toen, zo lezen we in hoofdstuk 5 vers 1, in hoofdstuk 5 vers 1 dan zegt hij, in de rechterhand van hem die op de troon zat, dat was een boekrol beschreven van binnen en van buiten. En die was verzegeld met 7 zegels. En dat is het boek van de waarheid, waarin Gods plannen met de mens en zijn wereld beschreven zijn. En in dat boek wordt de hele historie beschreven die God zal gaan tot het einde toe. Maar het klemmen is dan dat, als Johannes dat mag zien, dat er niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde is, die boekrol kan openen of haar kan inzien. En dat betekent, het kan allemaal geen voortgang vinden, niet tot voleinding komen, niet tot de goddelijke voltooiing geraken. Maar dan ineens breekt het loflied door, dat hij, het lam, staande als geslacht, waardig is die boekrol te nemen en haar zegels te openen. En dan gebeurt het. Jezus neemt in zijn doorboorde handen, waarmee hij de dood en de duivel heeft overwonnen, en waarin alle macht ligt in hemel en op aarde, hij neemt die boekrol en hij verbreekt de zegel na zegel. En hij brengt de loop van de gebeurtenissen door God gewild en beschreven in beweging. In zijn handen ligt de geschiedenis open. 6 zegels heeft hij verbroken. En daverende dingen zijn over de wereld en de mensen heen gegaan. In doodsnood hebben verschrikte mensen geroepen wat we lezen in Openbaringen 6. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons, verberg ons voor het aangezicht desgenen die op de troon zit en de toren van het lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? En toen, na het 6e zegel, is het stil geworden. Er komt een half uur stilte in de hemel, zo lezen we in het eerste vers van ons hoofdstuk. En toen het 7e zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En het blijkt dat de kerk op aarde nog niet zo ver is als de hemel. Haar klok loopt achter bij de hemel. En de Heer Jezus heeft het 7e zegel verbroken. Het boek van God ligt nu helemaal open. Maar nog kan het niet beginnen. Want wanneer de kerk niet vuriger belijdt en zijn kerk niet vuriger bidt, niet meer rijkhalsend verlangen uitziet naar de komst van haar koning, dan wordt het stil. Dan wordt het proces van het gaan naar het einde stilgezet. En dan valt het 7e zegel uiteen in 7 bazuinstoten. En als onder doodse stilte dat laatste zegel verbroken wordt, dan barst het eindoordeel los. Maar wordt de eindcatastrofe nog 1 keer uitgesteld. En die engelen mogen eerst nog alarm blazen 7 keer. En evenals bij het verbreken van de 7 zegels, verkondigen de eerste 4 bazuinstoten rampen over de aarde, terwijl de volgende 2 bazuinstoten aankondigen die 2 rampen over de mensen brengen. En dan, na een hele lange pauze, dan komt pas die 7e engel met die 7e bazuin. Ja, al zou nu met het verbreken van het 7e zegel het laatste moeten komen, al zou Gods plan in zijn boek beschreven nu helemaal ten uitvoer kunnen worden gebracht, al zou er nu echt geen uitstel meer behoeven te zijn, toch komen er eerst nog waarschuwingen van God in de vorm van bazuingeschal die rampen oproepen, die de aarde en de mensen die erop wonen en werken gaan geeselen. En dwars door al dat verschrikkelijke heen klinkt Gods roep. Klinkt Gods genadige oproep tot inkeer, tot terugkeer en tot toekeer, tot Hem en tot Jezus Christus. Ja, het evangelie is er geweest. De mensen hebben de stem van zijn oneindige zondaarsliefde vernomen, maar velen, heel velen tot in onze dagen toe, Die hebben er geen gehoor aan gegeven. Nee, ze zijn gebleven die ze waren. Zondig, schuldig, slecht. Zowel buiten als binnen de kerk. En dan probeert God het nog één keer. Met een harde hand. Met een slaande hand. Tot 6 keer toe. En dan lijkt het bij die 7e keer alsof God de hele wereld loslaat. Alsof God de hele wereld laat vallen. Of die de hele wereld laat vallen in de handen van het beest, in de handen van de antichrist en zijn profeet. Zo lezen we in Openbaringen 13. En zo gaat dat. En alleen voor wie goed luistert, is de genade van God nog te horen. Terwijl die bazuinen klinken en terwijl die rampen komen. En elke keer als die climax komt, houdt God in. Alsof de hemel denkt, wie weet. Wie weet, misschien komt er toch nog een inkeer. Misschien komt er toch nog een inkeer in Urk. En terwijl er die bazuinstoten zijn, die op hun beurt de meest ontstellende dingen en gebeurtenissen oproepen. Ja, dat zijn gebeurtenissen die bij het breken van de eerste 6 zegels in Openbaringen 6 ook al ter sprake zijn geweest, maar die nu in verhevende vorm gezien en beschreven worden door Johannes. En die eerste engel die blaast de bazuin, dat lezen we in vers 7. En de eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen en het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. Ja, wat eens de plagen van Egypte trof, treft nu het derde deel van de aarde. En het begint te hagelen en het begint te bliksemen. En wat de hagel niet vernielt, dat wordt door de bliksem in brand gestoken, waardoor in één ogenblik het werk van maanden wordt vernietigd. Ja, de hemel heeft de strijd aangebonden tegen de aarde. En er vloeit bloed. En er zijn talloze slachtoffers, terwijl overal brandt. Bomen worden brandende fakkels. Grasvlakten worden grauwe asvlakten. En denk eens gemeente aan hetgeen wat er nu gebeurt. In West-Amerika, waar 13 staten in brand staan. In Californië hebben hevige branden gewoed, waardoor op dit moment al 400.000 hectare bos verwoest is, waar tienduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen, verlaten van huis en haard. Maar ook elders in de wereld. Denk aan de laatste berichten die ons bereiken uit Turkije, wat ons bereikt uit Griekenland. Dat zelfs de mensen die daar misschien niet eens met de Bijbel opgevoed zijn moeten zeggen, het lijkt wel een Bijbelse ramp. Het stond gewoon in de Volkskrant of in de Telegraaf. Het lijkt wel een Bijbelse brand. En dan komt er een kreet van dat eiland daar buiten Athene. Evia. De mensen zeggen, we zijn alleen. En we komen hier om. Brandhaarden in de wereld. Wat denkt u aan brandhaarden in Siberië, waar 6 miljoen hectare bosbrand heeft gewoed. En het gaat zomaar door. En de tweede engel blaast de bazuin. En in vers 8, daar staat, de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandend in de zee geworpen. En het derde deel van de zee is bloed geworden. Dus iets als een grote berg, brandend van vuur, wordt in de zee geworpen. Dus na de aarde is de zee aan de beurt. Dat is geen toeval. Nee, die brandende berg die wordt geworpen, daar zit God zelf achter. En Gods vlammende toren treft 1/3 deel van de wereldzee zo, dat die in bloed verandert. En deze ramp treft niet alleen de vissen die de zee rood kleuren met hun bloed, maar ook de schepen en hun opvarenden gaan ten onder. En dan krijgen we de derde engel in vers 10 en 11. Hij blaast ook een bazuin. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel en is gevallen op het derde deel van de rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam van die ster wordt Alsem genoemd. En het derde deel van de wateren werd tot Alsem. En veel mensen zijn gestorven door de wateren, want zij waren bitter geworden. Dus de aarde en de zee zijn voor een derde deel al geteisterd. En nu is het derde deel van de rivieren en bronnen aan de beurt. En dat zoete water, dat wordt omgezet in alsem. En dat bederft van het water, dat gebeurt door die vallende ster, die zelf de naam alsem draagt, die als een brandende fakkel neerstort op het levendwekkende water en het vergiftigt, zodat de vele mensen die ervan drinken, doodgaan. En als we nu naar de actualiteit van vandaag kijken, en we kijken wat er enkele weken geleden en daarna plaatsgevonden heeft in Duitsland, in België, in Zuid-Limburg, ook daar is het water gemengd met giftig slib en rioolwater. En toen ik enkele weken geleden naar buiten keek, ik woon in Papendrecht aan de rivier, toen zag ik dat die rivier bruin gekleurd was. De rivier die langs ons dorp stroomt. En toen kregen we het verzoek van de waterleidingmaatschappij om geen leidingwater meer te drinken, maar om flessenwater te kopen. Zonder water kan een mens niet leven. En toen dacht ik, het fenomeen komt wel dichtbij. En dat was, mag u ook weten, op dat moment de inspiratie om over dit hoofdstuk vanmiddag te preken. En dan blaast die vierde engel op de bazuin. En die vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel van de zon werd geslagen en het derde deel der maan en het derde deel van de sterren. Dus dat derde deel van die zon, maan en sterren wordt verduisterd. En gedurende lange tijd schijnt de zon niet en zijn ook de maan en sterren donker. En die onverbrekelijke orde van dag en nacht wordt zo verbronken. En die duisternis die brengt beklemming. Die duisternis die brengt angst. Die brengt ook verwarring. En zo hebben de vier engelen op hun bazuinen geblazen. Ontstellende rampen opgeroepen die de aarde, de zee en de mensen hebben getroffen. En nu is er al veel uitleg gegeven aan deze rampen. Vaak was het inlegkunde en niets meer. En we moeten daar dan ook maar niet aan meedoen en ons overgeven aan speculaties. Maar zonder dat we het daarover hebben, zeggen deze oordelen ons meer dan genoeg. Ook in de tijd waarin we nu leven. Als ik met mensen spreek die aan kerk nog gebod doen, dan zeggen ze, er is toch wel iets aan de hand in de wereld. Het wordt toch wel erg. En het zijn ook de totaliteiten van de rampen die de aarde, de zee en de mensheid zullen treffen, terwijl de geschiedenis van de mens en zijn wereld voortschrijdt naar het einde. En naarmate dat voortschrijden vordert, zullen ook de rampen in hevigheid toenemen. Grotere vormen aannemen. Ja, zegt iemand, dat is wel zo, maar als je nou kijkt, de wereld bestaat al 6000 jaar en er zijn altijd al rampen geweest en er zullen ook altijd wel rampen blijven. En altijd hebben de gevaren op de loer gelegen en de mensen belaagd. Maar de Bijbel wil ons zeggen dat het nog veel en veel erger gaat worden. Chaos, verwarring, ontwrichting van de natuur, de mens in die natuur. Die zullen hand over hand toenemen. Aardbevingen, tsunamis die enkele jaren geleden plaatsvonden, die herhalen zich nu weer. In de achterliggende weken een tsunami in Alaska, 8,2 op de schaal van Richter. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. En de schepping die aangetast wordt door de oordelen van God die over de wereld gaan, die zal steeds meer in barensnood komen, zegt ons Romeinen 8. Daar lees ik, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Hier in die tekst in Romeinen 8 vers 22 wordt de schepping dus voorgesteld in het beeld van een barende vrouw. En ik zie hier vanmiddag moeders in de kerk. De vaders zullen erbij geweest zijn, hoop ik. Want als een kindje geboren wordt, dan gaat dat met zuchten en weeën gepaard. En zoals het in de natuur is, zo is het ook in de wereld. Want als de weeën toenemen, dan kondigt zich de geboorte spoedig aan. En zo ook in de wereld die in barensnood is. De weeën van de eindtijd nemen toe. En de schepping zal voor de mens steeds meer onleefbaar worden. En dat wil de Bijbel ons vanmiddag doorgeven. En dat niet omdat God de greep op zijn schepping zou verliezen, maar het is de mens zelf die schepping aantast. En als de aarde en de zee het firmament voor een derde deel onleefbaar en onbruikbaar zijn geworden, dan is dat niet de onmacht en dan is dat ook niet aan de wraak van God te wijten, maar aan ons zondig zelf. En die oordelen worden gezonden, maar wij hebben door de zon, door onze zonde en ook door onze zonde van roekeloos met de natuur omgaan, wat we dan met een mooie naam milieuvervuiling noemen, hebben wij dat naar ons toegetrokken en halen die door onze schuld over ons heen. Ja, en het wordt hoe langer hoe erger. Want bij de opening van die eerste 6 zegels in Openbaringen 6 ging het nog om een vierde deel dat aarde zo treft. Maar nu gaat het om een derde deel dat wordt getroffen. En dat komt omdat er iets gaande is. Want Gods algemene gunst, Gods algemene goedheid, waarin heel de aarde en heel de mensheid mocht delen tot nu toe, dat trekt God langzaam maar zeker terug. God heeft de zonde en haar gevolgen tot dusver beteugeld. En God heeft al zijn zorg besteed tot dusver in het onderhouden van zijn schepping. Maar die beteugeling en die zorg krimpt God in naarmate de geschiedenis voortschrijdt. En Gods vloek komt hoe langer hoe meer ongetemperd tevoorschijn. En dat komt omdat, ondanks het evangelie van Jezus Christus, de boosheid van de mensen zo onverminderd zal voortgaan. En dat God, om het zo maar te zeggen, zijn algemene goedheid niet meer kwijt kan. En dat God op brutale wijze door die zondige mens, die grijpt wat hij grijpen kan uit zijn schepping, wordt dwarsgezeten in zijn onderhouding van de wereld. En de leefbaarheid van de wereld zal hand over hand afnemen. En de tekenen van vernietiging van de zee en van de aarde, het water en de ruimte, die willen daarop wijzen. En als ik de berichten lees, ook kan zien, en dan lijkt het wel, wat ik u al zei, het lijkt wel alsof de Heere Jezus bezig is om dat zevende zegel te verbreken. En we worden opgeroepen om te leren met minder genoegen te nemen. De bodemschatten raken uitgeput. Rivieren en zeeën worden vervuild. De mens gaat ingrijpen. De mens gaat wetten bepalen wat mag en niet mag. Het wordt ongenietbaar. Het wordt onleefbaar. Tropische regenwouden verdwijnen. Het gat in de ozonlaag wordt groter. De zeespiegel stijgt. En bepaalde diersoorten zijn uitgeroeid. God wil zo graag bekering zien. En die daarom juist de bazuinen laat klinken. Echte, waarachtige bekering. God wacht erop. Maar als ik dat laatste Bijbelboek goed gelezen heb, dan komt dat er niet. Integendeel. De goddeloosheid zal toenemen. Dat Gods toorn over de mens en de wereld gaat. En dat betekent ook dat er tussen mensen en mensen steeds slechter zal gaan. En de Heer Jezus heeft dat ook vlak voor zijn lijden en sterven al gezegd, toen hij het had over wetteloosheid die zou toenemen en over de liefde die zou verkillen. Ik hoef u toch niks uit te leggen. Dat zien we toch om ons heen. Er gaat er haast geen dag voorbij, of er wordt iemand neergestoken, of er wordt iemand doodgestoken, of doodgeschoten. En dat wil in die vijfde en zesde bazuin uit het volgende hoofdstuk ons ook doen vertellen. Want dan wordt de hel losgelaten op de mens. En ondertussen is het allemaal maar een beangstigende beschrijving van de komende dingen. En met verbijstering vraag je je af, want u zult zeggen, ben je daar nou voor uit Papendrecht gekomen om ons dat allemaal te vertellen? En misschien ben je toch ook met die vraag naar de kerk gekomen, waar blijft nu de overwinning van Christus? En waar blijft nu die blijvende doorbraak van zijn rijk? En dat zevende en laatste zegel is nota bene verbroken, maar er is nota bene geen licht aan de horizon die ons de grote dag van de Heere boodschapt. Nee, nee, integendeel. Het wordt eigenlijk alleen maar donkerder en donkerder in de wereld om ons heen. En het wordt ook steeds maar donkerder in de harten van mensen. En toch, dat bazuin blazen bij het breken van het zevende zegel, dat past helemaal in het ondoorgrondelijke plan van God. En het staat allemaal geschreven in dat mysterieuze boek dat de ontknoping van de wereld geheimen bevat. En het heeft toch alles te maken met zijn overwinning, met de overwinning van Christus en de glorieuze komst van zijn rijk. En zijn handen beven dan ook niet als hij door het verbreken van dat zevende zegel de catastrofe over de aarde en de mensen op gang brengt. Hij weet wat hij doet. En hij weet dat het zo toch goed is. Want op deze wijze gaat zijn dag komen. Zo en niet anders. Dwars door vuur en verderf heen. Want gemeente van Urk, de bazuinen gaan blazen. En dat betekent ook in de taal van de Bijbel dat de mensen er attent op worden gemaakt op de komst en het spreken van God. En hier bij het verbreken van dat zevende zegel wil dat niets anders zeggen. Christus komt, ook al wordt het donker en bang op de aarde. En daar willen de bazuinen de aandacht op vestigen. En ze willen zo Gods kinderen, al roepen ze door hun geluid die rampen op, ze willen zo Gods kinderen bemoedigen, wat er ook allemaal gaat gebeuren. Christus en zijn rijk komt. En die luidklinkende bazuinen, ja, die willen allen die zich aan God nog niets gelegen laten liggen, die willen zich wakker schudden uit de roes van het leven, waar ze in opgaan, eer het te laat is. De bazuinen, ze geven ook vanmiddag de laatste waarschuwing. En ze luiden de allerlaatste fase in van de wereldgeschiedenis. En ze geven nog een laatste genadekans voor alle mensen. Laat ons daarvan zingen uit Psalm 34, het vierde vers. Des Heeren engelschaart, een onverwinderde hemel wacht rondom hem, die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Komt, smaak nu en beschouwt, de goedheid van de Alzegenaar, welzalig hij die in gevaar alleen op hem betrouwt. En ook het tiende vers, God zorgt, hoort u het? God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans te nederstort, dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaakt. De snode boosheid baart de goddeloze vloek en dood, daar hij die de onschuld stout verstoot, zelf schuldig wordt verklaard. Het vierde en ook het tiende vers van Psalm 34.
Thank you.
Johannes, hij mag ook nog een ander facet zien van die grote eindstrijd, van de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst. We lezen in vers 1, en toen het zevende zegel verbroken geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. Wat heeft dat te betekenen? Hier legt Christus in het bijzonder de nadruk op de genadetijd. Hier is een pauze. Voordat er een radicaal einde komt, voordat Christus de hemelen scheurt, voordat zijn witte troon gezien wordt, is er een pauze. En dat is de genadetijd tussen Christus' hemelvaart en zijn wederkomst op de wolken des hemels. Dan is het een half uur pauze in de hemel. Nu zijn er nog mensen op deze wereld, ook kinderen, die nog tot God bekeerd moeten worden. Die nog toegebracht moeten worden tot de gemeente die zalig zal worden. Want er mankeerde nog iets bij de hemelvaart aan de bruidskerk van Christus. Ze was toen niet compleet. En daarom is er een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. En als dat zevende zegel verbroken is, dan is dat nog niet het radicale einde. Maar dan is er nog genadetijd. Goddelijke genade, goddelijke ontferming. Hoe lang? Een half uur. Symbolisch, want alle getallen en metingen in de tijdmeting in het boek Openbaringen moeten symbolisch gezien worden. Het is een half uur, dat wil zeggen, het is een korte tijd. Het is een afgebroken tijd, een afgebroken geheel. De tijd van de genade is een korte tijd, een gebroken tijd. En dat leert nu ons de tekst. En deze tekst roept ons toe. Hij is komende, maar er is een stilzwijgen van een half uur in de hemel. En dat stilzwijgen van een half uur, gemeente, jongelui, hoor het, dat is goddelijke genade. Want als God nu ging spreken, als hij zich nu ten volle ging openbaren in de wereld, dan kun je niet meer bekeerd worden. Dan zouden degenen die nu nog verloren liggen voor eeuwig verloren zijn. En dan zouden degenen die zalig geworden zijn door zijn genade met hem ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Haast u, spoed u om uw levens wil, want je tijd is kort. Hij is genade. Hij is barmhartig. Hij geeft tijd. En er is tijd genoeg om je tot God te bekeren. Dat is de andere zijde. Een gebroken tijd. Dat merk je wanneer ziekte en leed, wanneer rouw en droefenis over je komt. Jongens en meisjes, merk je niet dat het maar een half uur is? Je idealen, spatten ze niet uiteen als luchtbellen. De luchtkastelen die je bouwt, verdwijnen ze niet één voor één als een fata morgana, als een luchtspiegeling. Gaat ons leven niet snel? Moet je niet zeggen, als je 20, 30, 40 jaar bent, wat is mijn leven toch snel gegaan? En wat zijn die laatste 10 jaar... wat zijn die laatste 5 jaar toch snel gegaan? Want vaders en moeders, als je naar je kinderen kijkt, moet je dan niet zeggen, het is maar een half uur? Wat gaat de tijd toch snel? Mijn kleuter gaat al naar school. Mijn jongen zit alweer in groep 7. Mijn dochter gaat al naar de middelbare school. Ja, denk eens in, ouders, je kinderen getrouwd. Misschien wel allemaal. Je bent misschien opa en oma. Moet je niet zeggen een half uur? En denk eens in, ouderen, als je terugkijkt. Moet je God niet gelijk geven? Het is maar een half uur. Je leven is een gebroken tijd. En u die op het ziekbed gelegen hebt, u die in allerlei ellende en moeite in de strijd van het leven gewikkeld bent, u die misschien al weduwe of weduwnaar bent, die kinderen verloren hebt of ouders, denk eens terug. Is je leven niet een gebroken tijd? Moet je God niet gelijk geven als hij zegt, het is maar een half uur, het is maar een gebroken geheel? En we denken nog vooruit te kunnen. En dan komt die vale ruiter en we worden ziek. En dan treft ons een ongeval. Dan plotseling schudt de dokter zijn hoofd en zegt, man, vrouw, het is erg met je. Het is heel ernstig. En dan worden we bepaald bij een gebroken geheel. Een half uur. En dat half uur is toch genoeg om zalig te worden. En heden dan, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u lijden. En misschien zeg je, laat God dan spreken in mijn leven. Laat God dan eens wat doen in deze wereld. En God doet wat. Hij zwijgt in zijn liefde. Eenmaal heeft de Heere gesproken in de tijd van de zondvloed. En toen kwam het er niet best af met de wereld. En daarna heeft God nogmaals gesproken toen zijn volk naar Babel gevoerd werd. En toen heeft hij Jeruzalem tot een puinhoop gesteld, zoals hij gezegd had tegen degene die tot hem zeiden, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Zou je willen dat God zo spreekt? En als God nu weer gaat spreken, dan is het te laat. Te laat voor al degenen die in de tijd van de genade hem niet gevonden hebben. Dan zal hij zeggen, het einde is nu. Dan zullen de hemelklokken gaan luiden. Dan zal de bazuin door de archangel geblazen worden. En dan is het half uur om. En de engel heeft gezworen bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, dat er na dit half uur geen tijd meer zijn zal. God zwijgt in liefde. Heb je in je leven wel eens bemerkt dat God zwijgt in zijn liefde? En er zullen er misschien vanmiddag ook onder ons zijn die eronder verbroken zijn geworden. En toen God kwam met het licht van zijn genade, de duisternis in je hart in, toen zijn ze God gaan prijzen omdat hij gezwegen heeft. Gezwegen. Ze hebben misschien wel 10, 20, 30 jaar lang de zonde en de wereld en zichzelf lief gehad. En God zweeg. En toen je ziel bemerkte dat God zweeg, toen ging je God aanbidden. Omdat hij gezwegen heeft. Toen kwam het wonder. Heere, waarom leef ik nog? Waarom hebt u mij nog gespaard? Ik die altijd de dingen gezocht heb buiten u. U hebt mij verzorgd met eten en drinken. Met kleding en een woning. U hebt gegeven dat ik opgevoed ben onder uw woord. Dat ik de Bijbel mocht hebben. U hebt me van mijn jeugd af in de kerk gebracht. Zeg het eens, werd het geen wonder in je leven dat God zweeg in liefde en dat er een stilzwijgen was in de hemel van omtrent een half uur. Toen heb je God bewonderd dat hij geen voleinding maakte. En naar de mate dat Gods geest je hart ontdekte, werd het wonder alsmaar groter. En toen heb je het uitgeroepen. O God, als u gesproken had, dan was het voor altijd verloren geweest. En als u uw recht geëist had, dan was ik voor eeuwig weggezonken. Maar hij heeft gezwegen. En de oorzaak van dit zwijgen van God, dat ligt in het zwijgen van de middelaar. Want het is een zwijgen Gods in liefde, in erbarming, in genade. En u die God vreest, laat het je nog eens aangrijpen. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En waarom heeft God niet gesproken? Wel, hij had lust aan u. Hij had lust aan jou. En hij, de Heer Jezus, heeft gezwegen toen hij beschuldigd werd van godslastering. Weten we het nog? Daar in die raadzaal bij Caiaphas. Toen Pilatus hem vroeg, antwoord gij niets? Dan lees ik in Marcus 15, het vierde vers. Doch Jezus zweeg stil. En had hij toen gesproken, het vuur zou de aarde en al de goddelozen en wij met hen verteerd hebben. Maar hij heeft gezwegen, omdat hij lust aan je had. En laat dat zwijgen Gods je toch niet ongeloof brengen. Laten we toch niet een ongeloof zeggen, de Heere trekt zich niet van mij aan. Hoor je het bekommerde van hart? Hoor je ellendige die nu misschien zegt, ja maar ik zit zo in de ellende. Ik zit zo in nood, ik zie geen uitkomst, het is zo leeg in mijn ziel. Ik moet de weg zo alleen gaan, ik mis de Heere zo. Luister eens, het is een stilzwijgen in liefde. En hij zwijgt over je zonde, maar hij zwijgt niet over zijn genade. Want hij roept het ons hiertoe dat de engel nog voor zijn aangezicht staat en dat het wierookvat nog vol reukwerk is, met andere woorden, dat Christus nog aan zijn rechterhand staat, dat er nog een weg ter ontkoming is en hij wacht op u en hij wacht op jouw gebeden. En straks in Openbaringen 10 wordt plechtig verklaard dat er nu geen uitstel meer zal zijn, maar dat volëindigd is het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. God gaat nu doorzetten. Geen enkele vertraging zal er meer zijn. En daarom is het voor de mensen gealarmeerd door de rampen die de bazuinen oproepen. Nu of eeuwig nooit, nooit. En wie het zich nu niet laat gezeggen, zal er straks geen kans meer voor krijgen. Het moet nu gebeuren. En elke minuut uitstel betekent dat het steeds moeilijker wordt om tot bekering te komen. En we moeten ons maar niet wagen aan het doen van voorspellingen, maar als we de rampen die komen op het bazuingeschal zo lezen, en als we die naast de dagen van onze dagen gaan leggen, dan komt toch wel de vraag boven of het lam niet bezig is om dat zevende zegel te verbreken. Mogen we die dreunende slagen van oorlogen, corona, sprinkhanenplagen, Afrika, India, hongersnood, angst, noem het maar op, wetteloosheid, normloosheid, mogen we hem daarmee bezig weten? Zou God ons in de dingen van onze dagen niet daaraan willen herinneren? Zou het niet zo zijn dat die duizelingwekkende snelheid waarmee in onze jaren de gebeurtenissen over elkaar heen tuimelen, een teken is dat die zeven engelen klaarstaan met hun bazuin? En als dat zo is, zijn wij er dan klaar voor? En dat de wereld daar geen weet van heeft, dat is duidelijk. Maar wij die weten van die drie bazuinen, en wij die weten van Christus komt, wij die de opdracht hebben van hem om voor zijn komst het evangelie aan alle volkeren bekend te maken, zijn wij klaar met dat bevel van de Heer Jezus om zijn getuigen te zijn? En hebben we dan niets achtergelaten aan anderen, nu het nog kan, te bewegen tot het reddende geloof in Jezus Christus? En dat moet, want de tijd dringt. De bazuinen gaan blazen. Gods alarm gaat over de wereld. En zijn wij klaar met onszelf? Of bijten we ons vast? Terwijl God die machtige dingen doet in onze kleinzielige aardse belangen, zijn we daar zo vol van dat er geen plaats is voor hem en zijn vrede in Jezus Christus door zijn geest. Waardoor we ook eigenlijk niet zonder angst en bangheid de toekomst tegemoet kunnen zien. En zo hem uit de hemel kunnen verwachten, die al het heil van al de zijnen voor eeuwig volmaken zal. Gemeente van Urk, de bazuinen gaan blazen. Ook, en ze willen ook ons kerkmensen van 2021 alarmeren, om ons leven voor Gods aangezicht te bezien. En in het vurige gebed om de kracht van Gods geest het leven te herzien. Het leven van die nieuwe gehoorzaamheid. En dat moet nu gebeuren. 7 bazuinen gaan blazen. 7. Het getal van Gods volheid. Anders gezegd, God kan niet harder alarmeren dan zo. En God heeft haast. Daarom alarmeert hij. In het groot. Maar ook in het klein. Ook in die ziekte. Ook in dat sterfgeval in je naaste omgeving. Ook in je teleurstelling of die handicap. God alarmeert. Ook in deze preek. God alarmeert en roept u. Hij roept ook jou en mij. En je kunt er niet onderuit. De sirenes hebben geloeid. De vliegtuigen komen eraan. De bommen vallen fluitend naar beneden. En dan nog een omkeer maken. Een omweg maken op de weg naar die schuilkelder. Zo waanzinnig zijn we toch niet? Want Jezus komt. En laten we dan toch bidden om zijn geest. Om zijn redding. Om zijn opstandingskracht. Om op te staan uit dat zondig en dode van ons bestaan. Om te komen tot nieuw leven. Dat onstaande doet blijven, ook al wordt het nog zo donker en dreigend in de wereld. We gaan eindigen, we moeten nog wel even doorlezen, want het bazuingeschal wordt opeens onderbroken door een door merg en been gaande kreet. En Johannes, hij kijkt verschrikt naar boven en als een donkere dreiging hangt daar een adelaar in de lucht gereed om neer te vallen op zijn prooi. De zwaarste gerichten moeten nog komen. Aarde, zee, water en hemelruimte, ze zijn geslagen. En de schepping is chaotisch geworden door de schuld van ons mensen. En nu komt die mens zelf aan de beurt. En wat roept die adelaar? Wee, 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 roept de adelaar. Wee, want de hel gaat open. En daarom moeten we ons geborgen weten in Jezus Christus. Want hij heeft die hel die open gaat, overwonnen. En wel zo, dat wanneer de demonen komen, zij slechts het pad kunnen plaveien voor hem die hen overwonnen heeft. En die zo al de zijnen dwars daardoor heen voert in die eeuwige overwinning. Hel en duivel en dood voeren dan geen heerschappij meer over hen. En daar willen Gods bazuinen ons dan ook toe brengen, om te schuilen bij hem. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Wiens bloed reinigt van al onze ongerechtigheden. Zodat elke zondaar bij hem terecht kan. Ook u. Ook jij. Ook ik. En dit is nu of nooit. Want hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Waak dan. Want ge weet niet in welke de Heere komen zal. De tijd is nabij. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen wij weer voor uw aangezicht. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht vraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Heren, dat zal wat zijn. Om daar u te mogen ontmoeten waar uw kerk naar uitziet. Daar zal geen vervloeking meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En uw dienstknechten zullen u dienen en zullen uw aangezicht zien. En uw naam zal op hun voorhoofden zijn en al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En nu bent u vanmiddag tot ons gekomen met uw woord, waarin we mochten horen dat u komende bent. Dat er nog een stilte in de hemel is van een half uur. Heere, leer ons die genadetijd uitkopen. We denken dat het zo vaart niet zal lopen. En doe ons de ernst van uw woord ervaren en beleven dat de tijd voor het kort is. Ja, Heere, breng nog toe wat verloren ligt en geef Heere, dat uw kerk bemoedigd wordt ook in de tijd waarin we leven. De tijd bij het donkerder worden van de hemel boven ons. Bij de toenemende afval. Bij het verkoelen van de liefde. Bij de schrijende verdeeldheid. Bij het naderen van de antichrist. En bij het horen van de hemeltrommen. Die het laatste oordeel aankondigen, roept u hen toe. Want ik, de Heer, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En Heere, dan kan er een verlangen zijn. Heere, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag? Leer ons dan uitroepen met uw bruidskerk. Kom dan, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Amen.